Goedenavond, broeders en zusters. Zo. Dat is wel een mooie psalm die waar Teunus even wat uit voorlas. En dan is het ook wel weer mooi hoe die vertalingen verschillen, hè? Want hij leest natuurlijk uit de oude Statenvertaling. En ik denk de meeste van u uit de herziene Statenvertaling. Of uit de NBG. Maar het viel mij op dat er staat in de herziene Statenvertaling in Psalm 97 vers 10. U die de Heere lief hebt. En hij las voor in de Statenvertaling. U liefhebbers van de Heer. Dat klinkt eigenlijk wel mooi zo, vind je niet? Waar ben je nou een liefhebber van? He? Ja, ik weet wel dat het komt op hetzelfde neer, maar het klinkt zo mooi. He? Net als Lucas, he, die schrijft in het Nieuwe Testament het Lucas-evangelie. En dat schrijft hij aan, of eigenlijk ten behoeve van Theophilus. Dat is net zoiets. Dat betekent een godliefhebber. He, en ja, dat is natuurlijk toch wel mooi dat je dat bent als gelovige. Dat je een liefhebber bent van de Heer. He, omdat je, ja... Dat zijn we misschien niet zo gewend om dat zo te zeggen. Maar omdat je van de Heer mag houden. He, liefhebbers van Hem. Maar dan vooral omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. He, zoals dat in een van de Johannesbrieven staat. Zullen we met elkaar weer opzoeken. Ik zeg tenminste weer. Dus ik ga ervan uit dat de vorige keer ook al gebeurd is. Efeze 6. Efeziërs 6 en ik lees dan weer even dat hele gedeelte, dat wil zeggen vers 10 tot en met 20. Dan hebben we dat weer een klein beetje paraat. Want 4 weken is natuurlijk best lang. Om de 4 weken. We gaan vandaag of vanavond stilstaan bij het derde onderdeel van de wapenrusting en dat... is het schoeisel. Nou, dat komt zometeen wel voorbij. Dus we beginnen bij vers 10 te lezen. Efeze 6 vers 10. En dan staat verder, mijn broeders. Wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede, neem bovendien het schild van het geloof op waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Nou, tot zover. Dat is dat gedeelte over de wapenrusting van God. Al de wapenen van God staat er eigenlijk. Dat is in vers 11 in ieder geval het geval. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. En als je het heel letterlijk zou zeggen, dan staat er... Bekleed u met al de wapenen van God. Alle wapenen die God geeft. En ik heb de vorige keer dat ik er was, heb ik in ieder geval ook nog even... Het verband gelegd naar Efeze 1, want daar gaat het ook weer heel letterlijk over al de zegeningen, al de geestelijke zegeningen die je in Christus hebt ontvangen. Dus die zegeningen, wat daar in het eerste hoofdstuk wordt beschreven, dat heeft iets te maken met de wapenrusting Gods. Het gaan staan en genieten van de zegeningen. En dat je die zegen als het ware als een fundament neemt in je leven. Ja, dat is in feite ook het innemen van de positie, meer in de praktijk, hè, van dat wat je hebt ontvangen in de Heer Jezus Christus. En er is nog een andere overeenkomst trouwens. En dat is dat die wapenrusting, die heeft iets te maken, zoals dat aan het einde van vers 12 staat, met de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het kwaad in de hemelse gewesten. En in Efeze 1, daar gaat het over al de geestelijke zegen die we ontvangen hebben in Christus. En dan staat er ook weer bij, in de hemelse gewesten. Dus die hemelse gewesten, dat is dus een plek waar Christus is, waar wij zijn. Dat wil zeggen, omdat je in Christus bent, verbonden aan Christus als het hoofd. Maar dat is blijkbaar ook een plek waar geestelijke machten zich bevinden, in de hemelse gewesten. Ik weet bijvoorbeeld dat de Statenvertaling in Efeze 1 vertaalt hemelse gewesten gewoon met hemel. Ik weet eigenlijk niet of de Statenvertaling dat ook doet hier in vers 12. Heeft iemand, behalve Teunis, maar die let er niet op. Dus, Efeze 6 vers 12. Kun je even zeggen wat het laatste woord is van dat vers? In de lucht. Ja, oké. Okay. Dus dan wordt het met lucht vertaald. Oké. Okay. Nou ja, hemelse gewesten staat hier. Hè, en dat heeft allemaal te maken met hoe de schepping in elkaar zit. Hè, hoe de wereld in elkaar zit. U weet, de Bijbel spreekt over de hemel van God. De woonplaats van God. De hemel der hemelen. En die wordt door de apostel Paulus ook wel omschreven als de derde hemel. Dat is ook de hoogste hemel. Als je zegt van hemel der hemelen. Ja, dan is dat de hoogste hemel, de superhemel, de beste hemel. En dat kom je natuurlijk vaker tegen, die manier van spreken in de Bijbel. Er wordt bijvoorbeeld gezegd over de Heer Jezus dat hij de koning der koningen is. Dat betekent dat hij de allerhoogste koning is. Als je koning van de koningen bent. Of heren der heren, dat is ook zoiets. Nou, zo wordt er ook gezegd dat de Heere woont in de hemel der hemelen. En daar, zegt Paulus, daar ben je gezegend in Christus, namelijk in de hemelse gewesten, zo staat er dan. Alleen we weten van Christus dat Christus zich nu bevindt in de hemel der hemelen. Volgt u me nog een beetje? Ja, hè? Want Christus, Paulus schrijft in Colossense 3, hè, je bent verborgen met Christus in God. Dus ja, waar is God? Waar is Christus? En waar zijn wij wat betreft onze positie? Nou ja, dat is daar waar God dus is. En dat is die bovenste hemel. Nou wordt dat vertaald met hemelse gewesten. En daar staat ook een bijzondere uitdrukking. Wordt vertaald met hemelse gewesten. Alleen hier in Efeze 6 vers 12, daar staat dus aan het einde. Daar gaat het over de geestelijke machten van het kwaad. En dan moet ik zeggen dat de herziende Statenvertaling het hier goed vertaalt met in de hemelse gewesten. Maar betekent dat nou dat die kwade machten zich bevinden op dezelfde plaats als waar God zich bevindt? Want dat zou je haast zeggen. Ja, je zegt van ja, ze bevinden zich in de hemelse gewesten. Nou, dat klopt op zich ook. Alleen het gaat erom, over welk deel van de hemelse gewesten heb je het? Als nou die superhemel, die bovenste hemel, de woonplaats van God, genoemd wordt de derde hemel, dan betekent dat zich daaronder in ieder geval twee hemelen moeten bevinden. En die twee hemelen maken deel uit van de schepping. In den beginne schiep God de hemelen en de aarde. En alles wat er is, dat is er, zegt Paulus in Efeze 1 bijvoorbeeld en in Colossens 1. Dat is er in de hemelen en op de aarde. En dat is die schepping. En als hier nou staat van, ja, die geestelijke machten die bevinden zich, de geestelijke machten van het kwaad, die bevinden zich in de hemelse gewesten. Wel, als zij zich niet bevinden in de hemel van God, en dat kan niet, hè, want dat is inderdaad de hemel van God, dan bevinden ze zich een niveau lager. Oftewel, zeg maar even voor het gemak, de tweede hemel. En als je die uitdrukking tegenkomt, hemelse gewesten, die kom je trouwens eigenlijk alleen maar tegen in de Efezebrief, dan is dat een uitdrukking die betrekking heeft op de derde hemel van God en de tweede hemel direct daaronder. Dat is eigenlijk het gebied van de hemelse gewesten. En daarom is het zo mooi, je komt die uitdrukking een paar keer tegen in de Efezebrief, 5 keer. Maar elke keer staat er precies bij waar je aan denken moet. En zoals hier staat er dus bij de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nou, dan weet je van oké, dat is dus het onderste deel daarvan. Niet de woonplaats van God. Maar in andere gevallen staat er, zoals in Efeze 1 vers 3, dat je gezegend bent met Christus of in Christus in de hemelse gewesten. En dan weet je, oké, dat is het hogere gedeelte. Nou, die hemel waar God zich bevindt, dat is de hemel boven alles. Paulus schrijft ook in de Efezebrief in het 4e hoofdstuk dat Christus, nadat hij vernederd is geweest naar de lagere aardse gebieden, dat hij weer alle hemelen doorgegaan is en boven terecht gekomen is. Namelijk bij God. Ter rechterzijde van God, zoals dat dan zo mooi omschreven wordt. Nou, wij bevinden ons, tenminste wat betreft onze positie, want we zitten natuurlijk in de praktijk, zitten we gewoon hier in Jouden. Maar wat betreft onze positie in Christus, bevinden wij ons daar waar God is. Dus ja, op zich is dat wel goed om dat even een beetje zo in de gaten te houden. Als je denkt aan het boek Job bijvoorbeeld, dan staat daar in het begin van Job, in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2, dat op een gegeven moment er komen de zonen Gods, dat is een aanduiding voor de engelen, de zonen Gods die komen voor de Heer, verschijnen voor de Heer, en de Satan onder hen. Ja, dan weet u wel wat er allemaal verder aan de hand is. Maar je moet niet denken dat de Satan zich daar in de hemel van God bevond. Nee, hij bevond zich in de, wat we dan maar noemen, de tweede hemel. En zo kon hij als het ware spreken met God in de eerste hemel. Of in de derde hemel moet ik zeggen, in de hoogste hemel. Paulus die zegt in de Korinthebrief, de tweede Korinthebrief, dat hij weet van een mens in Christus die is opgetrokken, en dan, zo staat het dan in onze Bijbel, tot in de derde hemel. Maar als je kijkt wat er echt staat, dan staat er, hij is opgetrokken geweest tot aan de derde hemel. En die persoon, die heeft dingen gezien die hij niet mag vertellen. Zoiets schrijft Paulus daar. Dus daar heb je datzelfde idee. Zeker op het moment van schrijven van de Korinthebrief. Ja, speelde het nog niet mee dat een mens in de derde hemel geplaatst werd of wat dan ook. Dat is iets dat hoort bij die latere boodschap in de latere brieven of de late brieven van de apostel Paulus. Dan gaat het echt over mensen die deel hebben gekregen aan Christus in de hemelse gewesten, namelijk in het hoogste deel daarvan. Eigenlijk boven de schepping uit. Paulus die schrijft in deze Efezebrief ook over het feit dat wij in Christus Jezus geschapen zijn. Nou, dat is eigenlijk net zoiets. Christus Jezus bevindt zich boven al wat is. En wij zijn in hem geschapen. Daarmee zijn we als het ware uit de wereld, uit de schepping weggeschapen, de hemel der hemelen in. Heel aparte woorden zijn dat die de apostel daar schrijft. Nou, waar wij vanavond mee bezig gaan, dat is dat derde onderdeel. U vindt dat trouwens in het 15e vers, het derde onderdeel van de wapenen. En daar wordt met betrekking tot dat onderdeel ook gesproken over het evangelie van de vrede. En u weet wel, evangelie betekent goede boodschap, of juiste boodschap. En dat evangelie, dat heeft nou alles te maken met de positie van de gelovigen in Christus. En vooral heeft het te maken met hoe God die gelovigen of die gelovigen ziet. Nou, we zullen dat, naarmate we daarmee bezig zijn, zullen we dat gaan zien. Dus vers 15 zegt, dus de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Paulus die in andere vertalingen staat er onderbindende de voeten in bereidheid van het evangelie van de vrede. Dus als je je voeten schoeit, dan betekent dat je schoeisel aandoet. En ja, dan denk je al gauw aan schoenen. Tenminste, dat denken wij aan. Maar in de tijd van de Bijbel werd er dan toch vooral gedacht aan sandalen. Dat is het schoeisel. Nou, dat evangelie waar het over gaat hier en waar het om draait hier in vers 15... Dat is natuurlijk iets, ja, dat komt in de hele Bijbel wel naar voren. Hè? Het evangelie, de goede boodschap, de boodschap van God. Hoe is dat evangelie eigenlijk opgebouwd? Daar wil ik eigenlijk eerst eventjes bij stilstaan met u. Daarvoor gaan we eerst even naar de Galatenbrief, Galaten hoofdstuk 1. Een brief die direct vooraf gaat aan de Efezebrief. Daar schrijft Paulus, Galaten 1, vers 6. En de verhouding van Paulus tot de Galaten was, was niet zo slecht als die verhouding tussen Paulus en de Corinthiërs. Maar met de Galaten, dat was ook nog wel wat, dat liet ook nog wel wat te wensen over eigenlijk. Hij noemt ze op een gegeven moment ook onverstandige Galaten. Wie heeft jullie betoverd en zo. Nou, en hier zegt hij iets en dat ligt ook een beetje in die lijn. Hij zegt in vers 6, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl, zegt hij dan in vers 7, er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals we al eerder gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu weer. Als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Ja, dat is natuurlijk nogal wat, hè? Wat Paulus hier zegt. Hij zegt, wat hij daar in het achtste vers met name zegt, hè, al is het een engel uit de hemel. Als hij een evangelie verkondigt wat ligt naast dat wat je ontvangen hebt, dan is die engel vervloekt. En daarmee geeft Paulus ook aan, dan is dat dus ook geen engel van God of wat dan ook. Dus het is hem er nogal wat om gelegen. Nou, als je dan naar dat zesde vers kijkt, dan heeft hij het daar over die Galaten. En hij zegt van ja, jongens, jullie hebben je laten afleiden. Hè? Jullie zijn door een bepaald evangelie geroepen, tot het geloof gekomen, in de genade van Christus. En nu, ja, laat je je afleiden daardoor. Hè? Die mensen wenden zich af van datgene waardoor ze tot het geloof waren gekomen. En dan zegt hij erbij, jullie hebben je laten verleiden, jullie hebben je afgewend naar een ander evangelie. Zie, dat staat aan het einde van vers 6. Dus naar een ander evangelie. En dan staat er in vers 7, terwijl er geen ander is. Of, dat mag je ook weergeven als, wat geen ander is. Dus je hebt je laten verleiden naar een ander evangelie, wat geen ander is. Het lijkt haast wel een soort woordspel, hè, wat Paulus hier gebruikt. En hij gebruikt in ieder geval twee keer, in vers 6 en in vers 7, het woordje ander. Dus je hebt je afgekeerd naar een ander evangelie, maar het is geen ander. Beetje apart, hè, om dat zo te zeggen. Maar broeders en zusters, dat, wat hier meespeelt, dat is wat er in de grondtaal staat. Hè? Want er staat aan het einde van vers 6 dat je je laat afleiden naar een andersoortig evangelie. En dat is geen ander evangelie van dezelfde soort. Dat is eigenlijk wat Paulus hier duidelijk wil maken. Dus hij gebruikt voor het woordje ander, in vers 6 en in vers 7, gebruikt hij twee verschillende woorden. Ja, en dat is dan maar even voor het gemak gewoon met ander, anders, hè, is het vertaald. Maar er zit een levensgroot verschil in. Dus die Galaten, die hebben zich afgewend naar een andersoortig evangelie. Dat is waar het om draait. En dat is geen ander evangelie van dezelfde soort. Kijk, en als je dat er nou bij zegt, dan wordt zo'n vers, worden deze versen eigenlijk wel een stuk duidelijker. Tenminste, ik hoop dat dat voor u ook is. Vind ik wel tenminste. Als je naar een andersoortig evangelie afwendt, dan heb je het over een evangelie wat ja, eigenlijk helemaal niet een Bijbels evangelie is. Het is niet van de Bijbelse soort, zeg maar. Het is niet van de goddelijke soort. Dus die mensen hebben zich laten afleiden. En dat andersoortige evangelie, daarvan moet Paulus zelf zeggen, dat is niet eens een evangelie wat een evangelie van dezelfde soort is. Wat dus wel in de Bijbel voorkomt. Weet je, het punt is dat in de Bijbel wordt gesproken over verschillende evangeliën. Voor zover die van God afkomstig zijn, zijn dat evangeliën van dezelfde soort. Alleen als je je laat afleiden naar een evangelie waar, ja, ik zeg maar even zo, en dat was in de Galaten brief het punt, waar Christus buiten staat, dan heb je niets meer van doen met een evangelie dat van God afkomstig is, maar dan heb je inderdaad echt met een andersoortig evangelie te maken. Ja, je zou haast kunnen zeggen, dat horen wij natuurlijk ook wel. Her en der, ook in geloofsgemeenschappen, kerken en gemeenten. Dat er soms gepredikt wordt en dat er een evangelie of een boodschap gebracht wordt, waarbij de verkondiger in feite verkondigt, ja, ik geloof niet in Jezus Christus die opgestaan is uit de dood. Of ik geloof niet in Jezus Christus die uit de maagd Maria geboren is. Of ik geloof ook niet in Jezus Christus die naar de hemel gevaren is. Want ja, als hij al niet opgestaan is uit de dood, dan komt de rest natuurlijk ook niet achteraan. Weet je, en dat is een andersoortig evangelie. En dat is het probleem wat Paulus heeft met de Galaten. Ja, jullie laten je afwenden naar een andersoortig. Het is niet eens een Bijbels evangelie. Als dat nou nog het geval was, Allah. Maar zij laten zich afleiden naar een andersoortig evangelie. En in vers 8 en in vers 9, dan verbindt hij er zelfs, ja, een vervloeking aan. Hij verbindt een vervloeking aan de verkondigers van andersoortige evangeliën. En hij zegt van, als een engel, als wij, stel je voor dat wij nou opeens iets gaan verkondigen, of een engel uit de hemel een evangelie zouden verkondigen dat helemaal naast datgene ligt wat je eerst verkondigd is, waardoor je tot geloof gekomen bent, dan ben je vervloekt. Die zij vervloekt. Dus ja, daar is de apostel Paulus veel om gelegen. Nou, er wordt in de Bijbel inderdaad wel over verschillende evangeliën gesproken. Alleen die evangeliën hebben allemaal gemeenschappelijk dat ze van God afkomstig zijn. Als u even met me meebladert naar het boek Openbaring, Openbaring 14. Daar wordt bijvoorbeeld gesproken over het eeuwige evangelie. In Openbaring 14. Openbaring 14, dat gaat natuurlijk over de gebeurtenissen in verband met de openbaring van de Heer Jezus Christus. En dan ziet Johannes, die ziet daar allerlei visioenen, of hij krijgt allerlei visioenen, allerlei gezichten te zien. En iets daarvan, dat beschrijft hij in hoofdstuk 14 vers 6. En hij zegt daar, ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie en stam en taal en volk. En dan kun je afvragen van, ja, oké, een eeuwig evangelie of het evangelie van de eeuw. Maar wat verkondigt hij dan? Hij verkondigt in ieder geval, staat er, aan elke natie, stam, taal en volk. Maar wat wordt er verkondigd? Nou, dat komt in vers 7. En daar staat, vrees God, geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen, en aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dat is wat hier dan genoemd wordt het eeuwige evangelie. Vrees God en geef hem eer. En in het tweede stukje van vers 7 staat en aanbid hem. En waarom zou je hem aanbidden? Nou, je moet hem aanbidden omdat hij de schepper is. En dat is wat er achteraan komt. Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Hij is de schepper. En in het eerste stukje van dat vers staat vrees God, geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En dus het moment waarop dit zich afspeelt is nog een toekomstig moment. En dat heeft te maken met wat er gebeurt, ja, eigenlijk zo'n beetje ten tijde van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want even later gaat het over de val van Babylon. En dat is wat er in de komst van Christus gaat gebeuren, in het wederkomen. Dat evangelie, hij roept de mensen op, hè, om God te vrezen vanwege het oordeel dat komt. En om God te aanbidden vanwege het feit dat hij de schepper is. En dat zijn als het ware de ingrediënten van het eeuwige evangelie. En je kunt wel zeggen dat als je nou, ik weet niet, misschien is dat met u zelf ook wel zo gegaan, dat weet ik niet, maar als je bijvoorbeeld zelf met andere mensen over de Bijbel wil praten, of over het evangelie, of over God, weet je wel, ja, dan is dat, om zomaar blanco te beginnen, hè, dat is best wel lastig, hè? Toch? Of niet? Ja, je hebt mensen die kunnen heel makkelijk een praatje aanknopen en zo, weet je wel. Maar als je nou iemand ontmoet die werkelijk nog nooit, hè, ik heb als iemand ontmoet en ja, dan heb je het over de Bijbel en toen kreeg ik als antwoord, hè, Bijbel, wat is dat dan? Weet je wel? En nou, dan had je het over de Heer Jezus. Jezus, wie is dat dan? Weet je wel? En wij leven natuurlijk wel steeds meer in een tijd waarin mensen totaal niet meer weten, ja, wat dat betekent. He, dat wij hier zitten, he, of u zit dan en ik sta dan, maar dat wij hier zijn, weet je, dat zo langzamerhand is dat een enorm uniek iets. He, wij zijn, ja, ik zou haar zeggen, een soort uitstervend ras, lijkt wel. He, als je kijkt gewoon naar de wereld om je heen en waar de wereld mee bezig is en wat wij van tijd tot tijd ook allemaal maar normaal moeten vinden of zo, weet je wel. Dingen waarvan je denkt van, ja jongens, hoe is het mogelijk? Waar heb je het in je hoofd? He? Als je probeert dat een beetje, zeggen wij dan, he, vanuit gezond verstand te beredeneren, je snapt er helemaal niks van. He? Maar goed, dat is inderdaad de wereld en de maatschappij, de samenleving waarin we zitten. En die kloof om mensen bekend te maken met dat wat er in de Bijbel staat, ja, die kloof die wordt ook gewoon steeds groter. He? En soms, ja, in alle eerlijkheid moet ik ook zeggen, dat dan betrap je jezelf wel eens een beetje op de gedachte van, nou, is het niet eigenlijk ongelooflijk fantastisch, in de zin van, in de negatieve zin van het woord fantastisch, van wat ik hier nou sta te vertellen. Dit gelooft toch werkelijk niemand meer, weet je wel? He, dat heb je soms wel eens. Dan denk je van, wat is die kloof ontzettend groot om te overbruggen. Nou, en weet je, als je dan toch iets kwijt wil, hè, ja, dan is het niet in alle gevallen, laat ik het nog een beetje voorzichtig zeggen, is het niet in alle gevallen handig als je zomaar in één keer zegt van, weet je wel dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is? He, want in veel gevallen moet er eerst uitgelegd worden van, wat is zonde? Hoezo zonde? Ten opzichte van wie? He, en, nou, en dan Jezus, waar heb je het over? Weet je wel, al dat soort dingen. Weet je waar het vaak mee begint? Het begint vaak met wat hier nou zo in dat zevende vers staat, en vooral in het tweede deel. Aanbid hem die hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Ik denk wel eens daar ligt nog een beetje een aansluitingspunt. He, om uiteindelijk over de dingen van de Heer te kunnen spreken. He, dat je zegt van, ja, hoe denk je dat alles ontstaan is, weet je wel? He? En ja, dan kom je al gauw op of het een of het ander. He? Of wat we leren op school, of wat we leren vanuit de Bijbel. Dat God in den beginne hemelen en aarde geschapen heeft. Eigenlijk heel simpel. Hè? Maar ook wel heel erg duidelijk. En voor de mens in deze wereld totaal ongeloofwaardig. Maar goed, daar begint het dan mee. Hè? En daar kun je dan wat het een en ander aan zeggen. En zo, ja, En dat kan natuurlijk niet zonder de werking van Gods geest. He, maar zo kan er een basis gelegd worden in het hart van iemand. En die basis, ja, dat is wat hier dan een beetje omschreven wordt als het eeuwige evangelie. He, een soort basisboodschap, een soort basisblijde boodschap. Weet je wel dat er een God is die alles geschapen heeft? En dan volgt daar in feite meteen uit, en dat is het eerste deel van vers 7, het feit dat God alles geschapen heeft, betekent ook dat hij rekenschap van jou kan vragen. Want dat betekent namelijk dat hij de eigenaar is. Als schepper is hij de eigenaar. En het eigendom van de Heer, ja, dat is hij tot op zekere hoogte kwijtgeraakt, maar hij heeft het eigendom voor de tweede keer in bezit gekregen. Nu niet door schepping, maar door terug te kopen. En dat is waar het hele boek Openbaring ook om draait. Het terugkopen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het allemaal gekocht. Dus hij is in dubbel opzicht de rechtmatig eigenaar. Nou, het begint, de boodschap, de blijde boodschap van de Bijbel begint in feite met de basis. En dat is, God heeft alles geschapen. Je kunt dat in het Oude en het Nieuwe Testament, dit is het Nieuwe Testament. Maar je kunt in het Oude Testament kun je dat ook terugvinden als je denkt bijvoorbeeld aan Psalm 19 of aan Psalm 8. Weet je wel, dan wordt er gesproken over het werk van de handen van God. Hoe groot zijt gij, weet je wel. Heer, hoe groot is uw naam op de ganse aarde. En dan gaat het daar over de schepping van God. En Psalm 19, waar staat dat de heerlijkheid van de Heer aan de sterrenhemel, die bevindt zich trouwens in de tweede hemel, aan de sterrenhemel herkenbaar is. Het werk van uw handen, het werk van uw vingers, weet je wel. Zo begint in feite bij iemand die echt van niks weet en die niet zoals de meesten van ons een soort geloofsopvoeding hebben gehad. Want ja, zo is dat nou een keer, de meesten van ons hebben dat. Daar begint het. Heel eenvoudig de vraag, waar komt het allemaal vandaan? Hoe is alles ontstaan wat zich hier bevindt? Ik zat net in de auto, vanzelfsprekend, misschien hebben sommigen van u er ook wel naar geluisterd, maar ik zat even te luisteren naar een radioprogramma. Dat was met een interview met een tekenaar of een schilder. En die was dan gespecialiseerd, of is gespecialiseerd, hij komt hier uit Leeuwarden trouwens. Maar hij is gespecialiseerd in dieren schilderen en zo. Maar om dat goed te doen, was hij al verschillende keren bij het ontleden van dieren geweest. Weet je wel, dan was er een diergeneeskundige universiteit in Utrecht. Dan was daar weer een paard binnengekomen, dat was al dood, maar dat moest dan opengesneden worden. Nou, en dan belden ze hem op, wil je erbij zijn? Nou, dat wilde hij wel, want hij wil, zoals hij dat omschreef, de architectuur van het dier wilde hij leren kennen. Een soort Leonardo da Vinci, weet je wel? Die deed dat met mensen, hè? Maar die man die zegt van ja, wat ik nou het allermooist vind, hè, dat is dat wat ik zie, dat kan ik niet namaken, dat kan ik niet schilderen. Dat zit zo mooi in elkaar. En als je dan ziet hoe zich dat allemaal zo ontwikkeld heeft, en dat zo'n skelet zich van een paard heel anders ontwikkeld heeft dan het skelet van een mens. Kijk, en dan zie je meteen, iemand is onder de indruk van hoe het in elkaar zit. Zit geweldig in elkaar. Maar je hoort tussen de regels ook door, het heeft zich allemaal ontwikkeld. Oftewel, je zit op de lijn van de evolutie. Ja, en daar staan we jammer natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die onderzoeken dit soort dingen en komen tot ontdekking van, hé, dit kan niet zomaar uit zichzelf ontstaan zijn. Er moet een God zijn. Er moet een schepper zijn. Nou, daar begint het mee. Dat is de basis van de opbouw van het evangelie. Ik zou ook eventjes met u naar de Romeinenbrief willen. Romeinen hoofdstuk 1. Daar heb je een tweede bouwsteen, als het ware. En daar wordt ook in antwoord gegeven. Dus een tweede bouwsteen van het evangelie. Daarmee wordt antwoord gegeven op de vraag van, nou, als er dan een schepper is, hoe leer ik die dan kennen? Nou, dan kom je bij het evangelie van God, zoals het daar staat. Dat eeuwige evangelie, dat was een evangelie van God afkomstig. Het evangelie van God is een evangelie van God afkomstig. En daarom behoren ze tot dezelfde soort. De inhoud is niet exact gelijk, maar ligt wel in dezelfde lijn. Nou, er staat in vers 1, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dat is wel apart, hè? Dus nu gaat het over een evangelie van God dat hij tevoren beloofd had in de heilige schriften. Dus dit is een leesbaar evangelie in die zin dat je hier letters leest. Dat eeuwige evangelie, dat is eigenlijk meer een leesbaar evangelie in de zin dat je de schepping als het ware leest. He, maar hier worden we opeens bepaald bij letters. Het gaat namelijk over heilige schriften, dat wat geschreven is. Nou, en wat is de inhoud ervan? Vers 3. Ten aanzien van zijn zoon. Dus het evangelie van God, dat gaat over zijn zoon. Die, staat er dan, wat het vlees betreft, geboren is uit het geslacht van David. En wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de zoon van God, door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer. En dat is, ja, de, zeg maar even zo voor het gemak, de tweede bouwsteen van het evangelie. Het begint helemaal onderaan met, weet je wel dat er een schepper is? En weet je wel dat die verantwoording van jou kan vragen? Maar dan komt vervolgens de tweede bouwsteen en dan word je meteen bepaald bij de Zoon van God. Het is het evangelie aangaande zijn Zoon. In vers 3, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Nou, dat kun je allemaal terugvinden. En die vleeselijke lijn in het geslachtsregister van de Heer Jezus, die loopt natuurlijk via zijn moeder. Want de Heer Jezus is uit God geboren. De Allerhoogste zal u overschaduwen, werd er tegen Maria gezegd. En wat in u verwekt wordt, dat is, zal Zoon Gods genoemd worden. Nou, hier wordt daar op aangesloten uit het geslacht van David. En dan staat er wat de geest betreft. Dus eerst is het wat het vlees betreft en nu wat de geest betreft. Geest van heiliging, is hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God. Door, en dan letterlijk, dodenopstanding. Zo staat het er. Er staat hier niet zo heel uitgebreid door de opstanding uit de doden. Maar hij heeft door dodenopstanding bewezen met kracht de Zoon van God te zijn. Namelijk Jezus Christus, onze Heer. Degene die Paulus aanschrijft hier in de Romeinenbrief. Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat zijn allemaal heidenen. Maar je kunt uit de brief wel opmaken dat Paulus, ja, het grootste deel van de brief schrijft hij en richt hij zich gewoon tot en schrijft hij aan Joodse mensen. Mensen die helemaal op de hoogte zijn van het Oude Testament en mensen die weten van de wet en al dat soort zaken. Dat kun je van begin tot eind van de Romeinenbrief kun je dat ontdekken. Nou, die Romeinen, dat waren mensen die wisten wat Paulus bedoelde als hij schrijft over de zoon die uit het geslacht van David voortkwam. Ja, dat wisten ze wel. Dat wordt beschreven. Dat wordt beschreven in het Oude Testament. Het nageslacht van David, die zal komen en al dat soort zaken. En dan gaat hij door, eigenlijk via dood en opstanding, naar vers 4. En dan zegt hij dat de Zoon van God bewezen heeft Zoon van God te zijn door zijn dodenopstanding. Of door dodenopstanding. En dat is nogal wat, hoor. En weet u, het is eigenlijk zo belangrijk, hè? Het verschil met wat er nou hier staat in onze Bijbel en wat er dus letterlijk staat. Dat is zo'n groot verschil. Dus hier, wij lezen hier nu door zijn opstanding uit de doden. Ja, is dat dan niet waar? Ja, tuurlijk, dat is ook waar. Want de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Alleen gebruikt Paulus hier de vorm van dat woord opstanding op een andere manier. En hij zegt hier, door dodenopstanding heeft hij bewezen Gods zoon te zijn. Met andere woorden, die opstanding van de Heer Jezus Christus, dat is eigenlijk de opstanding van alle doden. Dat is wat erin in opgesloten ligt. Door dodenopstanding namelijk. En dan moet je je niet in vergissen wat dit betekent. He, want het betekent dat met de opstanding van Christus de garantie gelegd is dat elke dode op zal staan en voor God moet verschijnen. En dat is nogal wat anders dan dat je zegt door zijn opstanding uit de doden. He? Dus hij heeft door dodenopstanding bewezen de Zoon van God te zijn, namelijk Jezus Christus onze Heer. Nou, als je zoekt naar het evangelie, naar de blijde boodschap van God, de goede, de juiste boodschap van God, hè, dan begint dat, dan is de basis daarvan dat God de schepper is en alles gemaakt heeft. Nou, als je nou zeg maar, zoals ik dat zelf ook gehad heb, een christelijke opvoeding heb gehad, dan kun je dat eerste station kun je gelijk overslaan, want dat weet je wel, hè. Maar dan kom je bij het tweede terecht en dat is van, ja, hoe kan ik nou die schepper dan echt leren kennen? Nou, dat is door middel van Jezus Christus. En zo leer je hem kennen. Dat is de tweede bouwsteen. En op die tweede bouwsteen, er ligt nu al een behoorlijk stevig fundament, hè? Op die tweede bouwsteen, daar komt nog het volgende. En wat daar bovenop gebouwd wordt, ja, dat is eigenlijk afhankelijk van de tijd waarin je leeft. He, dus in de tijd dat Paulus de Romeinenbrief schreef bijvoorbeeld, was die boodschap die daarop gebouwd werd, dat was een boodschap die wij kennen als bijvoorbeeld het evangelie van het koninkrijk. He, die werd daarop gebouwd. Als je nou kijkt naar de tijd na Handelingen, de tijd waarin wij nu leven, dan kom je bij zo'n uitdrukking terecht die je leest in Efeze 6, namelijk het evangelie van de vrede. He, we zullen zo meteen nog in de Efezebrief ontdekken wat dat precies betekent. He, het evangelie van de vrede, wat Paulus daar nou precies mee bedoelt. Maar het evangelie van de vrede, dat heeft direct te maken met de tijd die in de Bijbel ook wel bekend staat als de verborgenheid. Alleen die tijd is inmiddels geopenbaard natuurlijk, want we leven erin. He, maar dat is zeg maar even globaal de tijd tussen het boek Handelingen, ja, en het moment dat de Heer weer daadwerkelijk de draad opneemt met het volk Israël. En dan in overeenstemming met zijn belofte. Nou, toen Paulus deze brief schreef, de Romeinenbrief, zat hij nog echt in de handelingentijd. De brief is ongeveer geschreven rond Handelingen 18. Dus de laatste brief die door Paulus geschreven is tijdens de handelingenperiode. En in die periode ging het met name over het koninkrijk van God, zoals dat hier op aarde gevestigd zou worden. De prediking van het koninkrijk van God. Misschien kunnen we eventjes naar de Hebreeënbrief toe, Hebreeën hoofdstuk 1, om daar even een paar versen over te lezen. Hebreeën 1, lees ik even vers 1, want dat is een vers dat kent u. Dan zou ik het niet moeten lezen natuurlijk, maar ik doe het toch dan. Maar er staat, in Hebreeën 1 vers 1, nadat God voorheen vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Nou, en die kent u wel, hè? Zoals God eerst sprak door de profeten, heeft hij nu in het laatst van de dagen gesproken door de Zoon. In Romeinen 1 hebben we gezien dat God al getuigenis gaf van het evangelie van zijn Zoon, het evangelie van God, het evangelie aangaande zijn Zoon, door middel van de profeten, hè, in de Heilige Schriften. Nou, en hier staat dat God op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Letterlijk staat er in de profeten. Dus hij heeft gesproken in de profeten. En zo heeft hij in deze laatste dagen, dat zijn de laatste dagen die begonnen zijn met het moment dat God begon te spreken in zijn zoon. Zo heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken in zoon, staat er dan. Dus twee keer het woordje in. Hij heeft gesproken in de profeten en hij heeft gesproken in de zoon. En dat spreken in de zoon, ja, dat is een spreken, dat waren niet alleen maar woorden, maar dat is ook een spreken in alles wat God in Christus gedaan heeft. En dan kom je dus ook uiteindelijk terecht op het lijden en sterven. En de Heer Jezus heeft natuurlijk zelf heel veel gesproken. En hij heeft ook, ja, zo in die zin God door zich heen laten spreken. Maar het grootste woord dat door God gesproken is, dat is in feite het genade en liefdeswoord dat hij sprak toen de Heer Jezus aan het kruishout hing. Dat is eigenlijk het grootste woord, het belangrijkste spreken van God. Hier komt het ook wel een beetje, ja, komt het ook wel tot uitdrukking. Er staat dus aan het eind van vers 1 dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft in de Zoon. Nou, die ons, broeders en zusters, ik neem aan dat u dat ook wel begrijpt, dat daarmee worden de Hebreeën bedoeld. Hè? Dit is de brief aan de Hebreeën. Het gaat hier over vaderen en ons. Dus die vaderen, dat zijn degenen die waren er in de tijd van de profeten. Tot hen werd gesproken. En nu wordt er in de Zoon, zo staat het, tot de nakomelingen van die vaderen gesproken. Dus de vaderen waar het hier om draait, dat zijn niet, dat zijn niet allerlei heidense grootheden of zo, of ik noem maar wat. Of, het zijn al helemaal niet de kerkvaders van Augustinus en CS, hè, consortium. Die zijn het niet. Nee, die waren er ook nog niet trouwens. Nee, de vaderen, als het in de Bijbel over de vaderen gaat, gaat het altijd over de voorouders van het volk van Israël. En nu spreekt hij tot ons, zo schrijft de apostel hier, in zoon. Dus daar is één doorgaande lijn van het spreken van God tot het Hebreeuwse volk. Eerst waren het de vaderen van het Hebreeuwse volk, nu zijn wij het van het Hebreeuwse volk. Hè? Dat is wat hier dan beschreven wordt. En daarmee bedoel ik niet wij, maar daarmee bedoel ik degene tot wie de apostel hier schrijft. Nou, dus in de laatste dagen is er gesproken. En in dat spreken van God, daar komt bijvoorbeeld ook, nou, laat ik gewoon maar even verder lezen, vers 2 en 3. Want er staat, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld, of eigenlijk de eeuwen, de tijdperken gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is, de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En daar lees je zo in het midden van het derde vers even over de reiniging van onze zonden. De Heer Jezus, die heeft de reiniging van onze zonden tot stand gebracht. Die onze, ook dat is in de eerste plaats het Hebreeuwse volk, het volk van Israël. De Heer Jezus is in de eerste plaats voor zijn eigen volk gestorven. En daar was de boodschap ook op gericht. Nou, als je nou naar hoofdstuk 2 gaat, het eerste vers, daar staat, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij, nog steeds diezelfde Hebreeën, hè? Wij niet op enig moment afdrijven, want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, met dat tweede vers, daar wordt een verwijzing gegeven naar de wet. Die is door bemiddeling van engelen, staat er in Galaten, gegeven aan het volk. En elke overtreding die kreeg een rechtvaardige vergelding. Nou, als dat al zo ernstig was, staat er in vers 3, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid of heil veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd. Dat is dus het spreken in de Zoon. En de Heere, waar het hier over gaat, dat is de Heere Jezus. Die is in het begin door de Heer Jezus verkondigd. En die is aan ons bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Dus de Heer Jezus heeft het verkondigd, dat heil, die zaligheid. En vervolgens hebben ook degenen die de Heer Jezus hoorden het verkondigd. Dus dat, het is steeds weer die doorgaande lijn. Wat heeft de Heer Jezus in het begin verkondigd? Weet u dat zo uit uw hoofd? Wat zo'n beetje het eerste was wat de Heer Jezus zei toen hij echt aan zijn officiële bediening begon in de richting van het volk, hè? Weet u nog? Als ik het beginwoord zeg, dan weet u het. Want het begint met bekeerd. Precies. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus het spreken van God in de Zoon, dat begon, zoals dat hier in vers 3 staat, in het begin door de Heere, die verkondiging van de Heer, dat begint met bekeert u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. En als dan vervolgens degenen die hem gehoord hebben worden uitgezonden, zijn apostelen, dan is het eerste wat zij zeggen, bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Je kunt het nalezen in Matthäus 4 en in Matthäus 10. He, daar wordt dat gezegd. Dus het begin van de prediking. Nou, en dan staat er aan het einde van vers 3, die is aan ons bevestigd door hen die hem gehoord hebben. En dan komt vers 4, God heeft er bovendien medegetuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. He, dus de boodschap waar het hier om draait, dat is de boodschap van het Koninkrijk der Hemelen. En vers 4 zegt, daar heeft God medegetuigenis aangegeven door tekenen, wonderen, krachten en gaven. In deze vertaling staat een sterretje bij gaven, een voetnootje, en in het voetnootje staat dat er eigenlijk staat uitdelingen. Dus God heeft medegetuigd door tekenen, wonderen, allerlei krachten en uitdelingen van Heilige Geest. Hij heeft gewoon van zijn geest uitgedeeld zo. He? En wanneer heeft God dat nou gedaan dan? Wanneer heeft God nou van zijn geest uitgedeeld aan het volk van Israël? Misschien een beetje preciezer gezegd, aan het Joodse volk. Ja. Bijvoorbeeld in Handelingen 2. Uitstorting van de Heilige Geest. Maar als je het hele boek Handelingen doorleest, dan blijkt dat er nog 6 keer een moment te vinden is waarop God van zijn geest uitdeelt. En die hele handelingentijd, dat is de tijd waarin tekenen, wonderen en krachten gedaan werden. Tot het einde aan toe. En uitdelingen van geest. Zo gaf God er getuigenis aan. Waaraan? Aan het evangelie van het koninkrijk. Namelijk het komende koninkrijk op aarde. Het evangelie van de vestiging van het koninkrijk op aarde. En dat evangelie is gebaseerd op het evangelie van God. Namelijk op de dood en opstanding van de Heer Jezus. En dat is weer gebaseerd op het eeuwige evangelie. Op dat evangelie dat er eigenlijk altijd is. Namelijk dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat hij daarom aanbeden moet worden. Nou, het punt is, wij leven nu niet in de handelingentijd. En wij leven daar ruimschoots na. En je ontdekt dat er in de tijd waarin wij nu leven, en met betrekking tot de tijd waarin wij nu leven, dat er sprake is niet meer van de prediking van het evangelie van het koninkrijk, maar dat er sprake is, wat God betreft, hè? Even los van of de hele christenheid het allemaal wel snapt. Maar wat God betreft, dat er sprake is van een verkondiging van een van het evangelie dat ook weer gebaseerd is op het evangelie van God en het eeuwige evangelie. En dat is wat Paulus dan noemt in Efeze 6 bijvoorbeeld het evangelie van de vrede. En nou, laten we nou maar even terugkeren naar Efeze 6, want daar hebben we als derde wapenonderdeel het schoeisel. En het schoeisel, vers 15, dat bestaat uit de bereidheid, het bereid zijn van het evangelie van de vrede. Ik heb even alle teksten opgeschreven waar het woord evangelie voorkomt. Dat wil zeggen in de Efezebrief. Ja, u zag hem al hangen natuurlijk van jongen. Nee, in de Efezebrief. En dat is maar 4 keer, dus dat valt wel weer mee. Hè? Ja, Efeze 1 vers 13. Dat is de eerste keer. Efeze 1 vers 13, daar staat: in hem ook u. Om maar even kort te houden. Dus in hem, in Christus, ook u. Nadat u het woord van de waarheid, comma, het evangelie van uw zaligheid of uw behoud, uw redding, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat is de eerste keer dat het woord evangelie in de Efezebrief voorkomt. En dan wordt het zo omschreven als het evangelie van je behoud. En dat is, zegt Paulus ook in ditzelfde vers, het woord van de waarheid. De tweede keer dat het woord voorkomt, dat is in hoofdstuk 3. En dan kom je terecht bij de kern van de boodschap die Paulus in de Efezebrief naar voren brengt. En dan heeft hij het dus over het geheimenis. Hè. Hij zegt in vers 3 dat mij door openbaring dit geheimenis bekend gemaakt is. God heeft mij door openbaring dit geheimenis bekend gemaakt, zegt hij in vers 3. En dan pik ik de draad even op in vers 5. Dat in andere tijden niet bekend gemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En wat is de inhoud? Wat heeft God dan bekend gemaakt? Dat staat erbij. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus. En dan staat er, door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben. Krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Dus hier heb je de tweede keer dat er over het evangelie gesproken wordt. En Paulus zegt, ik ben een dienaar van dat evangelie. En als hij dus in Efeze 1 zegt dat die mensen tot geloof zijn gekomen of behouden zijn geworden door het evangelie van de zaligheid of van het behoud. Ja, dan is dat het evangelie waar Paulus een dienaar van is. Hij is niet zomaar aan het verkondigen geslagen. Nee, hij was bezig met het verkondigen van het evangelie dat hij moest verkondigen. En de inhoud daarvan is dus kort gezegd, en dat heeft met de openbaring van het geheimenis te maken. Let wel, openbaring, hè? Dus het is bekend nu. God heeft het bekend gemaakt. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en mede een lichaam vormen. Of tot hetzelfde lichaam behoren, staat hier. En mede deelgenoten zijn van de belofte, van zijn belofte in Christus, door het evangelie. Nou, en als je dan wat verder kijkt in vers 8, dan staat daar: mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. He, dus daar komt dat woord dan ook voor, tenminste in ieder geval in de herziene Statenvertaling. Als u dan naar hoofdstuk 6 gaat, dan heb je daar nog twee keer dat woord, evangelie. Namelijk in vers 15. Nou, die kennen we langzamerhand. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En dan uiteindelijk zegt hij in vers 19, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Een goddelijk moeten zit hierin. En nou draait hij het als het ware om, hè? Want hij schrijft hier niet in vers 19 het evangelie van het geheimenis, maar hij zegt het geheimenis van het evangelie. En als je gewoon naar de complete opbouw kijkt van het evangelie in de Bijbel, dan begrijp je dat daar ook een verborgen aspect aan zit, en dat heeft te maken met de tijd van de verborgenheid, en dat is dus het geheimenis of de verborgenheid van het evangelie. En daarmee moeten de voeten geschoeid zijn. En Paulus zegt, gebruik ook het gebed, zodat ik zeg wat ik moet zeggen. Dat is zijn vraag in de richting van de Efeziërs. Nou, dat evangelie van de vrede. Wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Ja, misschien een beetje bevooroordeeld als ik het zo zeg. Maar ik denk dat als je daar zo over na gaat denken, dat het in ieder geval iets te maken moet hebben met de boodschap van de Efezebrief. De evangelie van de vrede. Kijk, je kunt het natuurlijk ook even heel algemeen houden. En dan kun je zeggen van ja, dat is de evangelie dat God vrede aanbiedt aan de mensen. Ja, dat kan ook. Ik bedoel, op die manier kan je dat natuurlijk ook doen. Dus je hoort van alles op de radio. Er was ook net een wetsvoorstel aangenomen van dat er een soort rijdende rechters komen overal in het land. En dat moeten dan vredestichters zijn. Dat is een wetsvoorstel van de ChristenUnie. Die hadden dat zo bedacht en ongeveer de hele Kamer gaat erin mee. Dus er komen overal vredestichters, dat zijn dan die rechters. Nou ja, zo zou je een beetje algemeen kunnen zeggen van evangelie van de vrede, nou dat heeft daarmee te maken. Maar broers en zusters, zo makkelijk maken we ons er natuurlijk niet vanaf. Als je in de Efezebrief het woordje vrede opzoekt, want we hebben nou net even de teksten gezocht van waar staat nou evangelie, maar als je het woordje vrede opzoekt, dan blijkt dat dat woordje 7 keer in deze brief voorkomt. En als je dan kijkt naar hoe komen die woorden voor, hoe komen die teksten voor, dan blijken ze ook nog een bepaald verband te hebben met elkaar. De eerste en de laatste keer, dat is makkelijkst, waarin dat woordje vrede voorkomt, dat is aan het begin en aan het eind van de brief. En dat is de vredegroet, weet je wel. Dus in hoofdstuk 1 vers 2 staat, genade zij u en vrede van God, onze Vader. En in hoofdstuk 6 vers 23 staat, vrede zij de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, het begint en het eindigt min of meer met vrede, maar dan ook vrede in, dan wordt het ook in beide teksten op dezelfde manier gebruikt. Dus in 1 vers 2 en 6 vers 23, dat heeft met elkaar te maken. De middelste keer dat je het woord vrede tegenkomt, want als je 7 keer hebt, is er ook een middelste keer, dat is de 4e keer. Die vind je in hoofdstuk 2 vers 17. En ik zou haast willen zeggen, dat is nou de kern van de boodschap van vrede in de Efezebrief. En die vind je dus in vers 17, daar staat, bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Dat is nou de kern. Als je dat hele hoofdstuk, dat hele tweede hoofdstuk, vooral vanaf vers 11 doorleest, dan zie je dat dat te maken heeft met de eenheid in het lichaam, de beiden die één gemaakt zijn en al dat soort omschrijvingen. Daar wordt de positie beschreven van het lichaam van Christus. Want wat is dat nou? Hoe ziet God dat? En in dat stuk staat dus vers 17, en dat is de middelste keer dat het woord vrede voorkomt. En daar staat dan bij, ja, weet je, hier staat, hij heeft bij zijn komst door het evangelie vrede verkondigd. Maar het woord evangelie staat hier eigenlijk niet, maar dat hebben ze erbij gezet omdat het woordje verkondigen, als je dat letterlijk zou vertalen, staat er evangeliseren. Dus vandaar de blijde boodschap brengen. He, dus het heeft direct te maken uiteindelijk met het evangelie van de vrede. Het evangeliseren van de vrede. Nou, dat had je denk ik niet direct verwacht. Nou, om het nou nog een beetje preciezer te maken. U hebt nou drie keer, voor de meeschrijvers, heb je nou drie teksten waar het woord vrede komt. Hè? 1 vers 2, 6 vers 23. De eerste en de laatste. En de middelste heb je. En dat is 2 vers 17. Even daarvoor, in vers 15, daar staat het woord voor de derde keer in de Efezebrief. Namelijk, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Dus het gaat over de vrede in de ene nieuwe mens. Dat is de derde keer dat het woord vrede voorkomt. Ja, ik hou even niet de volgorde van 1 tot en met 7 aan, dat merk je al. En dat is gewoon om het even ingewikkeld te houden. Dus het heeft te maken, vrede verkondigen heeft te maken, vrede maken heeft te maken met wat er in het lichaam van Christus aan de hand is. Dat is namelijk een nieuwe mens die uit twee is opgebouwd en tot één nieuwe mens gemaakt is. Binnen die nieuwe mens geldt wat er in hoofdstuk 4 vers 3 staat. Namelijk dat de eenheid van de geest bewaard moet worden door de band van de vrede. Dan heb je weer het woord vrede. En die band van de vrede, nou, vers 4 zegt dat is één lichaam, één geest, één hoop. Vers 5, één Heer, één geloof, één doop. En vers 6, één God, een zevenvoudige eenheid. De band van de vrede. En die eenheid, één lichaam, één geest. Hè, het eerste wat je daar leest is één lichaam. Die tekst waar daar dat woord vrede staat in vers 3, die houdt verband met wat we dus net lazen in hoofdstuk 2 vers 15. Aan het eind staat daar die 2 tot 1 nieuwe mens geschapen en zo vrede maken. Samenbinden, ja. Maar daar staat dus het woord vrede. En dan hebben we nog een keer, hebben we nog twee teksten waar het woord vrede staat. Nou, de ene die kent u inmiddels, want dat is de tekst met de schoenen. Het schoeisel. En de bereidheid van de vrede. Weet je waar die verband mee houdt? Die houdt verband met vers 14 van hoofdstuk 2. Ik zal ze zo meteen nog even netjes opnoemen hoor, de teksten. Want anders maak ik er echt een beetje een potje van, denk ik. Maar er staat in vers 14. Want hij, Christus, is onze vrede. Die beiden één gemaakt heeft. En hij is dus degene die de tussenmuur, die scheiding maakte, heeft afgebroken. Dus hij heeft beiden, heeft hij één gemaakt. En hoe kon hij die beiden nou één maken? Door de tussenmuur, namelijk vijandschap, vers 15 aan het begin, weg te breken. Want als het vijandschap ontbreekt, is er vrede. En Christus is onze vrede, staat hier. En dat houdt in, dat is de vrede tussen de Joodse gelovigen en de vrede met degenen die veraf waren. He, je kunt dat in vers 13 lezen, degenen die veraf waren. En die beiden zijn samengevoegd in het ene lichaam. Nou, dat houdt in dat als Paulus nou in Efeze 6 schrijft over dat schoeisel als derde onderdeel van de wapenrusting, en hij zegt van ja, de bereidheid van het evangelie van de vrede, dan staat dat, als je alle teksten netjes op een rijtje hebt staan en je gaat ze met elkaar verbinden, waar mogelijk, hè, en dat blijkt mogelijk, dan blijkt dat direct te maken te hebben met wat hier in 2 vers 14 staat. Hij is onze vrede die beiden één heeft gemaakt. Dus broeders en zusters, als je zegt van ja, de boodschap van het evangelie van de vrede, ja, dat is dat de Heer Jezus de vredestichter is hier op aarde en van alles, weet je wel. Kun je van alles van verzinnen. Ja, maar als je je houdt aan wat er in de Efezebrief staat, dan blijkt dat het niet eens zozeer gaat om de vrede tussen God en de mens. Maar dan gaat het om de vrede tussen de twee partijen, de twee of de beiden, die één gemaakt zijn tot één lichaam. Daar gaat het om. Dat is het evangelie van de vrede. En het evangelie van de vrede is daarom een boodschap die direct te maken heeft, ja, met de boodschap van de verborgenheid. Van wat is hier nu aan de hand in deze tijd? Nou, dan heb ik nog eventjes die teksten, moet toch even doen, even netjes op een rijtje. De eerste, die staat in 1 vers 2. De tweede in 2 vers 14. De derde in 2 vers 15. De vierde, en dat is de middelste, in 2 vers 17. Dan komt de vijfde in 4 vers 3. De zesde in 6 vers 15. En tot slot, en dat is ook het slot van de brief, de zevende in 6 vers 23. Nou, dat zijn ze nou allemaal. Het gebeurt wel eens vaker dat als je de teksten zo allemaal op een rijtje hebt, hè, dan kun je ze onderling verbinden. En in dit geval, en die volgorde ben ik een beetje, heb ik een beetje proberen te volgen. De eerste heeft met de laatste te maken, de tweede heeft met de zesde te maken, de derde heeft met de vijfde te maken en de vierde, dat is de kern. Hè? En de kern, ja, van de boodschap, als het gaat om vrede, in de Efezebrief, is vers 17 van hoofdstuk 2 dat God bij de komst van Christus door het evangelie verkondigd heeft, of hij heeft vrede geëvangeliseerd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren, en die zijn beide bij de gratie van Christus zelf, hij is onze vrede, die zijn beide één geworden, één lichaam. En nou, daar draait het nou om. En wat is het in feite een voorrecht? He, natuurlijk, ik weet ook wel, het is al een enorm voorrecht als je te weten mag komen dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is. He, want dan ben je al een hele, heb je al een hele gang achter je. Dan weet je namelijk al dat er een schepper is. En dan weet je ook dat je die schepper kunt leren kennen door middel van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En dan mag je bij wijze van spreken ook heel persoonlijk dat maken. Hij is mijn vrede. He, en Christus is wat dat betreft ook de bron van alle vrede voor ons. He, als wij onrustig zijn of tobben over weet ik van wat allemaal, ja, dan moet je je keren tot degene in wie God spreekt. En dat is nu Christus. Want hij spreekt in de laatste dagen, in het laatste der dagen, in Zoon. Nou, die laatste dagen zijn begonnen bij de komst van Christus in de wereld. Die laatste dagen die lopen door tot en met de laatste dag in het grote heilsplan van God, namelijk de toekomende eeuw. Maar Paulus zegt ook in de tweede Timotheusbrief, wij leven nu ook in de laatste dagen. He, dus die periode van laatste dagen die is als het ware een soort uitgerekt met ja, de tijd van de verborgenheid waarin wij nu leven. En God spreekt in Zoon. En zo spreekt hij met betrekking tot ons. Spreekt hij ook in de Zoon. En mogen wij genieten van alles wat we in de Zoon ontvangen hebben. En mogen we deel hebben, ja, aan zijn verlossing, die hij door dood en opstanding tot stand heeft gebracht. Ja, en dat geeft al een enorme vrede. Hè? Maar als je dan ontdekt, hè, dat die vrede bovendien, of eigenlijk in de eerste plaats, te maken heeft met de eenheid in het lichaam van Christus. Dat God dus dat lichaam ook in zijn geheel tot één nieuwe mens gemaakt heeft, waarvan Christus zelf het hoofd is. Ja, dan wordt het eigenlijk alleen nog maar mooier. En dat je dan tot de wetenschap mag komen, dat je daar deel van uitmaakt. Wat een enorm voorrecht is dat. En dat is iets, daar moeten de ogen voor open gaan. En ja, in die zin is het ook wel mooi, hè, dat Paulus dus zegt, als onderdeel van de wapenrusting, dat is het schoeisel van de bereidheid van het evangelie van de vrede. Maar dat Paulus ook zegt in verband daarmee, dat hij aan de Efeziërs vraagt van, bid ook voor mij dat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond om daar vrijmoedig van te spreken. Want het is toch de boodschap die met name voor de tijd waarin wij leven geldig is. En wij mogen leren genieten van alles wat God ons geschonken heeft in de tijd waarin we nu leven. En dan blijkt dat de Heere ons met alle geestelijke zegen gezegend heeft. En dan blijkt dat het lichaam van Christus de volheid is, de vervulling is van degene die alles in allen vervult. En dan blijkt dat het lichaam van Christus deelt in de positie van Christus. En dat je mag zeggen als gelovige, ik ben met Christus verborgen in God. En daar kan werkelijk niets, maar dan ook werkelijk niets of niemand, meer iets aan veranderen. Want dat ligt vast in Gods genade. Tot zover. Dat was toch nog wel een beetje een moeilijke avond, hè? Tenminste, dat hoop ik dan maar. Zullen wij met elkaar eerst de Heer danken? Gaan we daarna nog een lied zingen. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, dat we zo in alle vrijmoedigheid weer tot u mogen gaan. We willen u danken voor de zegen die we ontvangen hebben in onze Heer Jezus Christus. En dank ook, Heere, dat we hier deze avond met die dingen bezig mochten zijn en dat u ons daarin ook helpt en ons leidt en dat u onze gedachten ook vormt. En Heere, we danken u zo, Heere, dat het erop neerkomt dat u spreekt en gesproken hebt in uw Zoon. En Heere, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste en het meest rijke wat er is voor de mens, dat u hebt gesproken. U sprak vroeger al, u spreekt door uw schepping, u sprak door de profeten, maar u hebt ook gesproken in de Zoon. En dat spreken, Heere, dat bepaalt ons ook bij zijn dood en bij zijn opstanding. Dat spreken, dat bepaalt ons ook bij de grote liefde die u hebt betoond in hem. En dank u wel, Heere, dat we daar deel aan hebben mogen krijgen door genade. Heere, en dat we weten mogen waarom het allemaal was en waarom het allemaal gebeurd is. En dank u wel, Heere, dat we ook naarmate we verder gaan ook steeds meer vragen of antwoorden krijgen op onze vragen. En misschien ook wel weer nieuwe vragen erbij krijgen. Maar dank, Heere, dat dat allemaal is om u en uw plan beter te leren kennen. We danken voor uw liefde, we danken voor uw genade, Heer, en voor de gemeenschap die we mogen hebben zo met u. Dank u wel dat u zo ook met ons meegaat en dat u ons bewaart. En dat u ook alles wat er ook deze avond naar voren is gebracht, Heer, dat u dat aan onze harten wil bevestigen en het daarin ook wil uitwerken. Dank u wel, Heer, dat we dat zo bij u mogen brengen en het van u mogen verwachten. Heer, en zo mogen we elkaar aan de rijkdom van uw genade opdragen. In het besef, Heere, dat wij zelf eigenlijk niets tot stand kunnen brengen, maar dat we geheel en al afhankelijk zijn van wat u doet in en door uw genade. En dank, Heere, dat we daar oog voor mogen krijgen en dat we daar ook heel letterlijk vrede mee mogen hebben. We doen dat, Heere, niet uit verdiensten, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.